overkijken op de left. We zijn aanbeland in Handelingen hoofdstuk 10. Normaal stond Michael vandaag op voor de les, maar ik heb van hem overgenomen omdat hij het ook wat druk heeft met zijn huis en zo. Dus we gaan vandaag verder in de brief van Handelingen. Laatste keer zijn we van Saul verschoven terug naar Petrus. Petrus die overal rondreisde, Petrus die ook weer wonderen en tekenen deed. Herinneren we hoe hij in vers 33 een verlamde man met de naam Eneas door de kracht van Jezus zei: hij sta op, en onmiddellijk stond deze persoon op. En dat bewerkte dat de mensen die in die buurt woonden, dat die zich tot de Heere bekeerden. We hebben ook gezien het voorbeeld van Dorcas, of Tabitha, zoals zij ook genoemd wordt. Een vrouw die zeer godsvruchtig was, en die komt te sterven omdat ze ergens een of andere ziekte had. En Petrus wordt geroepen, omdat zij woonde in Joppe. En Petrus was toen in, waar was het weer, in Lydda. En dat, we hebben dat op kaartje gezien, dat was maar op een paar kilometer van elkaar af. En Petrus wordt geroepen, en ook daar, Petrus stuurt iedereen weg, die aan het rouwen was. Veel vrouwen, weduwen, getuigden over hoe goed deze Tabitha wel niet was geweest voor hun. Hoe die godsvrucht van haar zichtbaar was in het leven dat ze had geleefd. En Petrus richt zich tot God, en hij beveelt Tabitha om op te staan. En uit de dood, niet uit de schijndood, niet uit de comateuze toestand, uit de dood, haar lichaam was gestorven, wordt er terug leven in haar gebracht door de kracht van Jezus Christus. En zij wordt voorgesteld voor de heiligen, voor die weduwe. En ook daardoor komen er heel veel mensen in de streek van Joppe tot het geloof in de Heer. Vers 42. Nu, waarom werden we ook weer, werd de aandacht naar Petrus verschoven? Wel, het verhaal dat we vandaag gaan tegenkomen is ongeveer 10 jaar na Pinksterdag. En het is ook een keerpunt in de geschiedenis van en het Joodse volk, maar ook in het volk van God, zoals we dat kennen in het Nieuwe Testament. Want tot nu toe zien we dat de apostelen hebben gepredikt. Ze zijn gaan prediken in Israël, in Samaria, en er zijn vele Joden die geloof hebben gegeven aan het evangelie van Jezus. Maar nog geen enkele niet-Jood is tot de gemeente toegevoegd. En daar gaat vandaag, vandaag niet alleen, want we gaan niet het hele verhaal, niet hoofdstuk 10 helemaal zien vandaag, maar daar gaat een keerpunt komen. En Petrus gaat een instrument zijn van God om dat te bewerken. Maar we zijn gestopt vorige keer in vers 43, dat we zagen dat Petrus verschillende dagen in Joppe bij een zekere Simon, de leerlooier, verbleef. En als we ons mapje even gaan nemen, de meeste Bijbels, ja, op de iPad zult je dat niet hebben of wat dat dan ook is, maar als we onze Bijbels kijken, zien we weer, gaan we naar de kaart in de tijd van het Nieuwe Testament. En we weten dat Joppe aan de kust ligt. En Lydda ligt daar een klein beetje rechtsonder. En als we dan de kust naar boven gaan, dan komen we Caesarea tegen. En daar is waar het verhaal van hoofdstuk 10 van Cornelius, de hoofdman, zich gaat afspelen. Nu, ik weet niet, sommige Bijbels hebben ook een kaartje van Israël in de tijd van de koningen. En daar, en ik zeg dat gewoon even, misschien heb je dat niet. De stad Joppe die werd in het Oude Testament Jafo genoemd. Dus sommige kaartjes zullen daar ook Jafo hebben. Dat is dezelfde stad. De ene is in het Hebreeuws, de andere in het Grieks.
Ah, ja.
Maar goed. Hoofdstuk 10 vers 1. Daar komen wij het verhaal tegen en dat begint als volgt. En er was de Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een godsvruchtig man, vers 2, een vereerder van God, met zijn geheel huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, Heer? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt. Zodra de engel die tot hem sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een godsvruchtige soldaat uit degene die voortdurend bij hem waren. En nadat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen naar Joppe. Even tot hier. In Caesarea woont er een man met de naam Cornelius. En die Cornelius was een hoofdman, dat was een soldaat, dat was een leider van 100 man, een afdeling of een groep van 100 soldaten waar hij de baas van was, waar hij het gezag over had. Dat op zich is eigenlijk niet merkwaardig, maar wat er over deze soldaat wordt gezegd is wel heel merkwaardig. Want je moet denken, Israël is in deze tijd bezet gebied. En wie bezet het? De Romeinen. En als je dat gaat bekijken, bijvoorbeeld in Irak, als daar de Amerikanen waren, of als in bepaalde delen van Oekraïne Russen zijn, of noem het maar op, daar waar bezet gebied is, dan zijn de mensen meestal niet blij met de bezetter. Die zijn niet blij dat die mensen daar zijn, want die bezetter die leggen regels op, die gaan bepalen wat wel en wat niet kan, hoe het land moet bestuurd worden. Nu, de Joden hadden wel een bepaalde autonomie, dat ze bepaalde dingen wel zelf mochten regelen van de Romeinen, maar toch waren de Romeinen degene die de touwtjes in handen hadden. En hier was deze Cornelius een man die werkte voor de vijand, om het maar zo te zeggen, want veel van de Joden waren absoluut niet tevreden met die Romeinse bezet. We hebben het al eens gehoord, de Zeloten, dat waren een groep van Joden die er niet vies van waren om geweld te gebruiken, om moord te gebruiken, om te strijden tegen alles wat vreemd was, vijandig was aan Israël. Dus je had daar, de meeste Joden waren er gewoon niet blij mee. Ook al omdat ze belastingen moesten betalen, dat doen we allemaal niet graag, laat staan voor een bezetter die je nog niet eens in uw land wilt hebben. Maar deze man, Cornelius, die de basis van 100 soldaten, die deel is van een grotere Italiaanse afdeling, daarvan wordt gezegd in vers 2 dat hij godsvruchtig is. Wauw. Dat hij een vereerder van God is en niet een God, niet een of andere God, niet een afgod, maar de God van Israël. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Daar is hij een vereerder van. En niet zoals de eunig, van de eunig hebben we gezien dat hij waarschijnlijk een proseliet was. Iemand die zich bekeerd had tot het Jodendom. Of dat hij waarschijnlijk een Jood was die vroeger met zijn familie verhuisd was en zo in Ethiopië is terechtgekomen. Deze man is een heiden. Hij is niet iemand die Jood van oorsprong is. Hij is ook niet iemand die zich bekeerd heeft tot het Joodse geloof. Maar hij is wel iemand die de God van Israël, die de schepper van hemel en aarde, vereert. Die met zijn hele huis deze God aanbidt. Niet alleen dat, kijk wat hij nog meer doet. Die vele aalmoezen aan het volk gaf. Dat zegt iets over zijn karakter. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat Tabitha ook iemand was die aalmoezen gaf. Dus die behoeftige mensen hielp met geld, met middelen. En hier is een bezetter die dat totaal niet hoeft te doen, want als hij zegt, jij, hè, wat zegt Jezus van, prest iemand u voor 1 mijl, ga er 2 met hem? Want dat is wat die soldaten deden. Hier, draag jij mijn spullen, jij moet dat nu doen, en alles wat jij daar op dat moment aan doen bent, moet je laten vallen, en jij moet met die meegaan. Dat is waar deze man het gezag over heeft, die kan doen wat hij wil. En hij gaat goed doen aan de Israëlieten die behoeftig zijn. Vele aalmoezen geeft hij aan het volk. En hij bad geregeld tot God. En wat gebeurt hem? deze Cornelius is zijn leven aan het leiden. We zijn ongeveer 10 jaar na Pinksterdag. Hij is zijn leven aan het leiden. Hij heeft een eerbied voor God. En in vers 3 zien we dat hij, omstreeks het 9e uur van de dag, ziet hij een engel van God bij hem binnenkomen. Nogmaals, we hebben eerder al gezien, de geest sprak tot mensen. Hier is een engel die Cornelius ziet, deze engel bij hem binnenkomen. Ik kan u niet uitleggen wat hij gezien heeft. Is het in de vorm van een man, zoals we bij Abraham hebben al eens gezien? Of wat hij gezien heeft, weet ik niet. Het was een engel. En hij ziet deze engel bij hem binnenkomen. En die spreekt hem aan, Cornelius. En wat is zijn reactie? Hij staart daarnaar. Hij probeert dat in te beelden. Stom geslagen. Kijkt hij naar die engel die hem aanspreekt. En hij werd bevreesd. En dat zien we wel vaker in de Bijbel. Als engelen, of als iets bovennatuurlijks gebeurt, dan worden mensen bevreesd. Ze krijgen bang daarvan. Ze kennen dat niet. Wij kennen alleen maar het tastbare, wat we zien, elkaar. Ja, soms worden we ook bang als we mensen zien. Maar hier is een engel en Cornelius wordt bevreesd.
In het Oude Testament ook, ik ben door het Oude Testament aan het lezen, in chronologische orde.
Ja.
En daar valt me ook veel op dat, wees niet bevreesd. We zeggen bijna altijd tegen de mens waar God naartoe spreekt.
Ja.
En dat gebeurt ook nog in het Nieuwe Testament. Dat vind ik ook interessant.
Dat komen we vaker tegen, ja. Ja. Dus, want ik heb wel eens iemand horen zeggen, iemand maakt dus ooit een argument in een discussie, toen Mohammed zijn beeld van God kreeg, wat duidelijk niet van God kwam, maar toen was hij bevreesd. En iemand zei als reactie daarop, een christen, ik weet niet wie deze persoon was, ja meneer, als dat van God komt in de Bijbel, mensen zijn nooit bevreesd. Dat is niet waar, want we zien duidelijk voorbeelden in de Bijbel, als engelen geopenbaard werden aan mensen, dat mensen daarop reageerden uit angst. Dus op dat op zich. Ja, het was trouwens een heel slecht argument wat die persoon maakte, maar het werd spijtig genoeg gemaakt. Maar, wat moest die engel komen zeggen van God? Wat was de boodschap? Wel, Cornelius moest weten dat zijn gebeden en zijn aalmoezen voor God in gedachten zijn gekomen. Wauw. God heeft gekeken naar het leven van deze Cornelius. En dat was aangenaam voor God. Natuurlijk, daar ontbreekt iets fundamenteels. Namelijk, Cornelius is een verloren zondaar. Cornelius leeft in zonde. Zonde die scheiding brengen tussen de mens en God. Cornelius heeft het offer van Jezus nodig. Maar, zijn gebeden, zijn aalmoezen zijn voor God in gedachten gekomen. En hij moest dus mannen naar Joppe zenden, want wat was er in Joppe? Wel, daar woonde een zekere Simon de Leerlooier. Wel, wie was er in Joppe bij Simon de Leerlooier? Petrus. En Petrus, die moest geroepen worden om tot hem te komen. Nu, deze Cornelius roept zijn huisslaven en een godsvruchtige soldaat. Twee huisslaven en een godsvruchtige soldaat. En hij... Waarschijnlijk, het lijkt me wel dat mensen waren die hij toch net iets meer vertrouwde, die hij kon spreken over hetgeen er gebeurd was. Want ja, stel je maar voor, hey, ik heb een engel gezien, kun je eens even naar Joppe gaan, je moet daar iemand gaan halen. Hallo. Dus die twee slaven en die soldaat lijken mij toch een in een intiemere band hebben gehad met Cornelius. En hij legt die drie mensen alles uit en hij zegt, ga naar Joppe. Nu, In het verhaal van Cornelius, en ik ga even wat vooruitblikken, we zien heel veel gelijkenissen tussen het verhaal van Cornelius en Petrus die geroepen wordt en een Oud-Testamentus figuur. En misschien weet een van de broeders welke figuur dat zou kunnen zijn. En ik zal misschien een paar voorbeelden geven, wat ik dan bedoel. Ik heb het hier opgeschreven. Er is iemand in het Oude Testament die wordt gevraagd op een gegeven moment om naar de heidenen te gaan. Cornelius was een heiden. Er is iemand die niet wilde gaan. Die protesteerde daartegen. Die tot 3 maal toe eigenlijk daaraan herinnerd moest worden. En in het Oude Testament komen we 3 dagen tegen. Jona. En we weten dat toen die persoon, Jona, gestuurd wordt naar Nineveh, dat de heidenen zich bekeerden. Dat zullen we in dit verhaal ook zien. En heel merkwaardig, weet je waar Jona, waar die naartoe ging, om te vluchten naar Tarsus. Maar we moeten het niet gaan lezen, maar hij vluchtte naar Jafo. En van Jafo vluchtte hij naar Tarsus. En Jafo is Joppe. En waar was Petrus? In Joppe. De gelijkenissen tussen die verhalen zijn wel sterk. Hoe wordt Simon nog genoemd in Matteüs 16, vers 17? Simon bar Jona. Simon, zoon van Jona. Toen de heidenen zich bekeerden in Nineveh, was er iemand niet blij. De Israëlieten waren niet blij bij name van Jona. Die was absoluut niet blij dat de heidenen zich bekeerden in Nineveh. Er gaan bepaalde Joden zijn, wat we vandaag niet zullen, maar de volgende keer zullen zien, die ook niet blij zijn dat de heidenen zich bekeerden. Dus we zien verschillende parallellen tussen die twee verhalen. Maar in dit verhaal wordt de deur naar de heidenen door God geopend. Het is God die hier aan het werken is. God die een engel stuurt naar Cornelius. En Cornelius moest Simon gaan roepen. Ik heb vorige keer toen we over Saul gesproken hebben, heb ik dat ook al aangestipt, dat we zien nergens in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus rechtstreeks mensen zegt hoe ze moeten behouden worden. Jezus zal altijd mensen sturen die het evangelie gaan prediken, waardoor zij het horen en kunnen behouden worden. We hebben dat bij Filippus en de kamerling ook gezien. De geest zei tegen Filippus, ga op dat tijdstip daar naartoe en daar is iemand, voilà, hij gaat er naartoe en hij predikt hem Jezus. Dat was bij Ananias zo. Ananias gaat naar Saul, of Saul is daar en predikt hem het evangelie en Ananias doet dat. En hier wordt Petrus geroepen. En waarvoor zou Petrus dan geroepen worden? Waarvoor zou God Cornelius, een engel, hebben gebracht om dan te zeggen, ga Petrus roepen. God had toch evenzeer die engel kunnen laten zeggen, Cornelius, dit is wat je moet doen om behouden te worden. Nee, God, nergens zult je dat tegenkomen in het Nieuwe Testament, dat engelen het evangelie prediken. Jezus predikt nergens. Het is mensen die God gebruikt om het evangelie te prediken. Daar ga ik op het einde toch nog even iets over zeggen. Want dat is wel belangrijk. Maar deze godsvruchtige man, vereerder van God, gever van aalmoeten, die geregeld tot God bad, en die een engel zag. Wel, ik denk in de meeste kerken zou deze man aanvaard worden als een gelovige broeder. Oh ja, godsvruchtig, vereerder van God, geeft geregeld aalmoeten. Dit geregeld. En ziet een engel. Wel, als die niet gered is, wie kan dan gered zijn? Maar we zullen zien het verhaal dat deze mens nog steeds een verloren zondaar is. Die nog steeds het evangelie van Jezus moet horen en gehoorzamen om behouden te kunnen worden. Wat wou ik daar nog van zeggen? Wel, laten we verder lezen. Vers 9. De volgende dag, terwijl deze onderweg waren, dus die drie man die Cornelius had gestuurd, en de stad naderde, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om zijn gebed te verrichten. En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij een zinsverrukking. Dat woord betekent een extase. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde. Hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geen zins, heren. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. En nogmaals, ten tweede male kwam een stem tot hem, wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot drie maal toe. En terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel. Tot hier. Cornelius kreeg een engel te zien. En die zei, ga Simon halen. Simon is, terwijl die mannen onderweg zijn, en hij weet van niks. Hij is een joppe. Hij is daar de discipel aan het versterken, aan het leren. Hij is daar, we hebben gezien, hij was bezig met wonderen en tekenen. En hij is daar zijn leven aan het leiden. En op een dag is hij daar aan het bidden. Hij heeft een vast tijdstip dat hij gaat bidden. En hij wordt hongerig. En hij wil graag eten. En men is hem daar bij Simon de leerlooier iets aan klaarmaken. En hij geraakt in extase. Ook hier weer, ik kan u niet uitleggen en precies beschrijven wat hij ervaarde. Maar het was een zinsverrukking, een extase, iets buitengewoons. Maar hij krijgt een soort visioen. En hij ziet de hemel geopend en een voorwerp neerdalen in de vorm van een groot laken. Dus een voorwerp in de vorm van een groot laken. Aan de vier hoeken werd dat nedergelaten op de aarde. Dat moet indrukwekkend zijn wat hij gezien heeft. Probeer het u, als we het kunnen, in te beelden. Probeer dat voor de geest te halen. Maar op dat groot laken, dat eigenlijk werd neergedaald uit de hemel naar de aarde, daar bevonden zich allerlei dieren. Viervoetige, kruipende dieren, allerlei vogels. En er kwam een stem die specifiek tot Petrus zei, sta op Petrus. Wat had Petrus gezegd, nog niet zo lang geleden? Eerst tegen Eneas, sta op. Tegen Tabitha, sta op. En nu wordt tegen hem gezegd, Petrus, sta op. Maar wat moest Petrus doen? Waarom moest hij opstaan? Hij moest slachten en eten. Maar dat waren dieren die naar de wet van Mozes een Jood niet mocht eten. En Petrus is geschokt. Want hij had honger. Hij was hongerig. Het verhaal begint ermee over Petrus. Hij had honger en hij raakte in extase. En dan zegt dat beeld, Petrus, eet iets wat je eigenlijk nog nooit van je leven hebt mogen eten. Omdat God in de wet van Mozes dat verboden heeft. En Petrus is zo geschokt dat hij tegen die stem ingaat. Dat hij zegt, absoluut niet. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik ben ook niet van plan om dat te gaan doen. Hij protesteert ertegen. Maar het was, van wie kwam dat verzoen? Dat was niet iets, een spinsel in zijn hoofd. Dat was niet iets van de tegenpartij. God was hem iets aan het duidelijk maken. En Petrus moest tot in totaal 3 keer toe daar aan herinnerd worden. Een stem die daarbij zei, Petrus, wat God rein verklaard heeft, mocht jij niet voor onheilig houden. En Petrus wist niet wat nu de betekenis daarvan was. Hij wist alleen die stem die zegt, maak dat je die dieren slacht en eet. Je moet dat doen. Dat is een opdracht. En Petrus verzet zich daartegen. En na die 3e keer wordt dat voorwerp opgenomen in de hemel. Wauw. Begint zo uw dag maar. Helemaal verbouwereerd. Perplex. In de war. Wat is dit nu allemaal? Wat gebeurt hier? Wel, kijken we verder, vers 17. Terwijl Petrus bij zichzelf een onzekerheid was. Wat het gezicht dat hij gezien had betekenen mocht, zie, daar waren de mannen die door Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag naar het huis van Simon aan het voorportaal gekomen. En zij trachten na geroepen te hebben te weten te komen of Simon, bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield. En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de geest, zie, 2 mannen zoeken naar u. Sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken met hen mede. Want ik heb hen gezonden, en Petrus ging naar beneden en zeide tot de mannen, zie, ik ben het die gij zoekt, wat is de reden van uw komst? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en een vrede van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godspraak ontvangen om u te zijne huizen uit te nodigen en te horen wat gij zeggen zult. En hij noodde hen binnen en ontving hen gastvrij. Deze mannen komen. God, dat is zo mooi wat we zien. De eunuch was daar aan het reizen op weg naar huis En Filippus komt een pad daar op dat moment tegen. En dat was geen toeval. God stuurde dat. Saul had Jezus gezien, moest naar Damascus gaan. En daar komt Ananias. En hier is het God die en Cornelius zijn leven bewerkt. En Petrus zijn leven bewerkt. En het brengt hen samen. Want God wilde iets bewerken. God wilde iets doen. En Petrus, ja, die is nog altijd aan het nadenken. Hé, wat heb ik hier nu juist gezien? Wat is dit gezicht? Wat betekent dat? En daar komen die mannen aan bij het huis van Simon de leerlooier. En ja, de leerlooier, ik denk als die zijn beroep thuis uitoefende, moet Petrus toch wel regelmatig dode dieren hebben gezien. Ah ja, want de leerlooier die maakt van de huid van dieren, maakt die zijn, of doet hij zijn beroep. Dus hij moet toch in contact zijn geweest met dode dieren. Maar hij was perplex, die dieren die hij moest eten, dat visioen absoluut niet. Dat ga ik niet doen. Maar op dat moment, hij is daar nog over het nadenken, zegt de geest tot hem, en ook weer, ik kan mij niet inbeelden hoe dat is gegaan. Hoe doet de geest dat? Hoe heeft de geest dat gedaan? Alleszins, Petrus wist heel duidelijk, de geest die sprak tot hem, met een stem. Er zijn twee mannen, ga met ze mee. Geen bezwaar doen, niks tegen hen gaan, zij moet met hen meegaan. En Petrus die gaat dan naar onder. En hier wordt er nog iets anders over Cornelius gezegd, wat ook merkwaardig is. Dat hebben we eerder niet gezien. Namelijk dat zijn soldaten, zijn slaven, zijn soldaten en zijn slaven, die zeggen dat hij goed bekend staat bij het gehele volk van de Joden. Wat zegt dat over hem? Dat zegt dat hij een man van karakter is. Dat hij een man die ten alle tijden, waar hij ook komt, goed van hart is, eerlijk is, rechtvaardig is, recht uitoefent naar iedereen, geen onderscheid maakt. En dat is nogal een getuigenis als de hele Joodse volk zo over hem dacht. Want ik ben er zeker van, als we ook zien de andere Joodse leiders in die tijd en de koningen en zo. Hoe zij onbetrouwbaar waren, hoe ze smeergeld aanpakten, hoe het ene grote chaos en goddeloosheid was waarin zij hen leefden. En deze man, die in die omgeving ook zich bevond, was totaal anders. En de Joden zagen dat en de Joden respecteerden dat. Maar niet alleen dat. Zijn eigen slaven en zijn soldaat spraken zo goed over hem. Ik was een collega van... Een collega die zei, dit weekend nog, we waren over een baas aan het spreken. En wat zei die? We waren een beetje aan het checken, maar... Och, die doet niks goed. Daar heb je nu eens niks aan. Zo wordt er vaak over bazen en over mensen die boven ons staan gesproken. Deze soldaat en die twee slaven, wat zeggen die over hun heer? Over hun leider, over hun baas? Dat is een goede man. En dat pleit in het voordeel van Cornelius en dat zegt iets over hoe hij is en wie hij is. En oké, vers 23 vond ik eigenlijk wel grappig, want wat doet Petrus? Hij nodigt hem in huis en hij ontvangt hen gastvrij. Maar ja, Petrus was wel zelf op bezoek bij Simon de leerlooier. En hij, goed, ik denk wel dat dat ook vanzelfsprekend is, stel dat we hier bijbelstudie hebben... Het is mama haar huis, Marie-Rose haar huis. Ja, als er nu iemand binnenkomt, Jean-Marc komt binnen, dan zeggen we ook, hij komt binnen en we ontvangen elkaar gastvrij. Dus ik denk wel in de trend van het christendom, gastvrijheid, dat hebben we vorige keer ook gezien, dat moet er zijn. Dus in die context is dat dan gebeurd. Wel, laten we verder lezen.
Oké, het is dat ik het afvroeg van dat ze de tijd melden wanneer dat Cornelius bericht kreeg en dan ja. Peter. En dan op een vers 17 staat er toch, op dat moment kwamen de mannen van Cornelius aan, ze hadden overal gevraagd waar het huis was van Simon. Want juist daarvoor staat, hij wist niet wat hij ervan moest denken, Petrus.
Ja.
Dus die mannen kwamen daar juist op tijd aan, zo gezegd. En hier wordt gezegd dat de afstand van Caesarea naar Joppa ongeveer 30 mijl of zo'n kilometer was.
Ja, de helft erbij, dus ja, 45 ongeveer.
Dus waren ze waarschijnlijk juist vertrokken om 3 uur, hè, wanneer ze dit visioen hadden.
Kan.
En waarschijnlijk via paard. Want de task must have been urgent. zeg je dat?
Ja, met drank. Maar ja,
met drank. En dat is ja. toch goed dat juist dat de juiste tijd aankomen wanneer dat Petrus zich de
ja, en we zouden kunnen zeggen, nu dat moet ook juist lukken, maar het was geen toeval, nee, want het is God die dat allemaal heeft gestuurd natuurlijk. Maar dat ik weet ook niet precies hoe lang die mannen nu gereisd hebben. Sommigen zeggen dat die de nacht hebben doorgereisd. Zijn ze te paard gegaan of te voet? Dat weet ik niet. Het zijn ook, maar het valt wel op en het verhaal legt daar ook inderdaad de nadruk op. Dat is ook een goede observatie. Dat tijdselement wordt daar toch vaak in vermeld om juist aan te tonen hoe dat allemaal op elkaar is afgestemd. En hoe God eigenlijk ook op de juiste moment de juiste personen gestuurd heeft. Wel, laten we kijken wat er verder gebeurt. Dus de volgende dag stond hij op en vertrok met hen en enige der broeders uit Joppe gingen, enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mede. En de volgende dag kwam hij te Caesarea aan en Cornelius was hen wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen. En toen het geschiedde dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zeide, sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij zich met hem onderhield, kwam hij binnen en vond er velen bijeen. En hij sprak tot hen, gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Toch mij heeft God doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten om welke reden jij mij uitgenodigd hebt. Tot hier. Dus, de volgende dag gaat hij met die drie mannen mee. En hij neemt ook nog andere broeders, christenen, uit Joppe, met hem mee om naar Caesarea, naar het huis van Cornelius te gaan. En we zien dan dat ze daar aankomen. En wat is het eerste wat Cornelius doet? En dat valt ook op. Die aanbidt hem. Die bewijst hem hulde. Die knielt neer voor hem. En wat is de reactie van Petrus daarop? Zegt hij, alsjeblieft, hier, kus mijn hand maar. Of, goed bezig. Nee, Petrus zegt, dat is niet de bedoeling. En dan is het toch merkwaardig dat sommigen die zeggen dat ze opvolgers van Petrus zijn, dat die dat wel toelaten. Terwijl Petrus zelf dat niet toeliet en niet wilde. Maar, Petrus zegt, ik ben een mens. Ik ben zelf ook een mens. Dat moet jij niet doen. Dat is niet de bedoeling. Alleen God komt de aanbidding toe. Dat is de gedachte daarachter. En hij praat met hem. En ze komen daar in een ruimte. En wat had Cornelius gedaan? En dat laat ook weer iets zien over wie hij is. Hij had zijn familie bijeen vergaderd. Hij had zijn kennissenkring bijeen vergaderd. Waarom? Die Petrus, die ging iets komen doen. Die ging iets komen vertellen. Die ging een boodschap van God komen vertellen. En Cornelius had zelf nog niet een gedachte wat nu de bedoeling daar allemaal van was. Hij wist gewoon de engel die Petrus had laten halen. En Petrus, die ook een visioen had, ga naar daar. Maar Cornelius wist niet wat de reden was, wat de bedoeling was. Maar hij wist wel dat Petrus een man van God was. Hè? Anders had de engel die niet laten halen. En hij had daar heel zijn familie voor bijeen vergaderd. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe belangrijk is de verkondiging van het woord van God voor ons, dat wij zeggen tegen onze familieleden, hey, kom en luisteren. Dat we tegen onze familie, of tegen onze vrienden zeggen, kom en luisteren. Hoe vlug zeggen we niet, hey, wanneer gaan we eens naar de voetbal? Of zullen we samen een filmpje pakken? Of zullen we dit doen of dat doen? Geen probleem. Maar om te zeggen, hé, waarom gaan we niet eens samen naar de Bijbelstudie? Dat doen we minder vlug. Daar zijn we minder geneigd toe. Cornelius niet, hij schaamde zich niet. Hij wilde juist dat wat daar ook zou verteld worden, als daar het woord van God werd verteld, die mensen en hijzelf moesten dat horen. En dat zegt iets over hoe hij is. En Petrus is nu eindelijk duidelijk geworden wat dat visioen betekende. Waarom hij die dieren die daar nederdaalden tot drie maal toe, dat Petrus als Jood mocht niet gaan bij een niet-Jood. Hij mocht zich niet voegen bij een niet-Jood. Hij mocht daar geen omgang mee hebben. Dat was verboden. Joden gingen om met Joden. En niet-Joden, daar bleven ze weg van. Daar hadden ze geen associatie mee. En dat wil niet zeggen dat er totaal geen contact was. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar een omgang werden niet-Joden gemeden door een Jood. Dat was verboden, zegt hij. Maar God heeft hem iets doen in, laten inzien. En wat was dat? Dat Petrus niet iets onheilig of onrein mag noemen wat God rein noemt. En dat was wat dat beeld wilde zeggen. Want Petrus moest daar dieren eten waarvan hij naar de wet van God die nooit had mogen eten. En als het zelfs dat, hij probeerde dat in te beelden wat dat voor ons zou betekenen, hoe geschokt Petrus wel niet was als hij dat visioen zag. Datzelfde als wij een visioen zouden krijgen dat God zou zeggen, ga nu en bedrink u Lazarus. Nee, dat doen we niet. Ga nu en licht erop los. Zo onrein was dat voor Petrus. Nou dan, dat was taboe. En God zegt nu in één keer, doe dat. Maar goed, die voorbeelden die ik aanhaal, is zonde. Hier is het dat God dat recht maakt, dat God hem laat zien. Het gaat zich niet om die dieren, het gaat om mensen die onrein waren en die God bij de gemeente wil voegen. De niet-Jood. Dat is de gedachte daarachter. Oké, laatste stukje. En dan gaan we stoppen voor vandaag. Tot en met vers 33. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten om welke reden jij mij hebt uitgenodigd. En Cornelius zeide, juist voor 4 dagen, en dat is ook weer het tijdselement, daarom worden die tijdstippen ook gegeven, juist voor 4 dagen, van dit ogenblik afgerekend, was ik op het 9e uur thuis in gebed. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, weet wel iets meer over die engel, een blinkend kleed, en hij zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord, en aan uw aalmoezen is voor God gedacht geworden. Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze is als gast in het huis van Simon, een leerlooier aan de zee. En ik heb dan terstond iemand tot u gezonden, en gij hebt er wel aan gedaan hier te komen. En als laatste, kijk wat Cornelius tegen Petrus zegt. Hoe nederig hij was. Hoe ontvankelijk hij was voor te luisteren naar het woord van God. Kijk wat hij zegt. Wij zijn dan nu alle aanwezig voor het aangezicht van God, om te horen al wat u door de Heere opgedragen is. Ik denk niet dat je een betere kandidaat kunt inbeelden om het evangelie aan te vertellen. Er zijn veel mensen die het evangelie willen horen, die je eerst serieus moet overtuigen vanuit de schrift, voordat ze die beredenering maken. Maar Cornelius, hij wilde een relatie met God. Maar hij had op dit moment niet alle informatie hoe hij wederom geboren kon worden. Daarom moest Petrus naar hem gaan. Daar zullen we de volgende keer ook op ingaan. Welke woorden nu deze man, die een vereerder van God was, die aanmoedig was, die geregeld bad tot God, die in gunst stond bij het hele Joodse volk, die een engel had gezien, wat hij moest doen om behouden te worden. Want hij was nog niet behouden, hij moest behouden worden. Datzelfde met Saul, toen hebben we dat ook gezien, Saul had Jezus gezien. 3 dagen lang was hij gaan bidden en gaan vasten in Damascus. Hij was nog niet gered. Hij leefde nog steeds in zijn zonde. En het is Ananias die hem vertelt wat hij moest doen om behouden te worden. En we zien dan ook, hebben we toen gezien, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. En we zullen zien wat hier in dit verhaal gaat iets gelijkaardigs gebeuren, maar ook nog iets extra. Iets bijzonders. Iets wat we nog niet zijn tegengekomen sinds de Pinksterdag. Herinner je op de Pinksterdag werd de geest uitgestort, de apostelen begonnen in tongen te spreken. Iets gelijkaardigs gaat hier 10 jaar na Pinksterdag ook gebeuren. Zeer mooi dat verhaal. En dan gaan we ook zien hoe de reactie gaat zijn van de Joden in Jeruzalem als die horen dat er heidenen het evangelie hebben aanvaard. En welk conflict daaruit gaat ontstaan. Maar dat is voor de volgende keer. Amen.